Ik wil u eerst graag iets voorlezen uit het Oude Testament, uit Leviticus 23, in de aanloop naar Romeinen 12. Leviticus 23. Vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Sabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. U weet, omdat er heel vaak iets over gezegd is, van Pasen naar Pinksteren, 50 dagen, Pinksteren van Pentekost, 50 betekent dat. Die 50 dagen, die is u bekend. In onze kalenders, u komt het altijd tegen. Vanaf het moment dat de Heer Jezus naar het kruis is gegaan en daar zijn leven gaf, met Pasen, Goede Vrijdag, denken we daaraan. Dat is immers de inhoud van de Heer is opgestaan uit de dood. En dan worden 50 dagen geteld en dan hebben we het Pinksterfeest. Op het Pinksterfeest werd de Heilige Geest uitgestort en begon de gemeente. Wat was het begin van de gemeente? Een nieuw spijsoffer voor de Heere. Het oude spijsoffer was de Heer Jezus zelf. Het nieuwe spijsoffer bent u, als u gelooft, in de Heer Jezus. Dat is daarom zo belangrijk, omdat we uit Romeinen 12 graag iets willen leren. Dat wat we uit Romeinen 12 kunnen leren, vindt u eigenlijk samengevat in Matteüs, dat is de tweede tekst, maar nu uit het Nieuwe Testament, Matteüs 11. Matteüs 11. Ik begin voor het verband toch maar bij vers 25. In die tijd antwoordde Jezus en zei: ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het uw welbehagen. Dan zegt de Heer Jezus: alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. En hij aan wie de Zoon het wil openbaren. En dan gaat de Heer Jezus iets zeggen over zichzelf. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Het wordt nog duidelijker. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kostbare pastorale teksten van grote klasse. En nu gaan we naar Romeinen 12. ons hoofdstuk van vanavond. Ik roep u er dan toe op, dus Romeinen 12 vers 1, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, een nieuw spijsoffer. Weet u nog? Leviticus, zo pas, 50 dagen, een nieuw spijsoffer uit uw woonplaatsen. Dat nieuwe offer wordt hier omschreven. Uw lichamen op om aan God te wijden als een levend offer. Dus niet uw sterven, maar uw wandel. Heilig voor God. Welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid. Leert van mij dat ik nederig, hoort u het nog terug? Uit het Matthäus evangelie. Niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij de genadegaven ontvangen, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in betoning, of een betoning van eer, of in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere, verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op gastvrijheid, zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog, vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. combinatie tussen Leviticus 23 en Romeinen 12 is waarschijnlijk al een beetje gelegd. Ik hoop dat dat een beetje gevallen is, dat dat een beetje binnenkwam. Mijn vraag was aan mezelf en aan de Heer. Heer, wat mag ik zeggen over Romeinen 12? Nu, ik kan u één antwoord geven. En dat is het spijsoffer. Of het offer van meelbloem. In het Leviticusboek, in de eerste hoofdstukken, worden die vijf hoofdoffers omschreven. Net gereed gekomen, de tabernakel. Net de woonplaats van God in de geest geworden, de tabernakel. De Heere ging daar wonen. De Shechina, die altijd boven hen was, die hen al begeleidde vanaf Egypte, die ging daar wonen. Mozes kon op dat moment niet eens naar binnen gaan. Zo magistraal was dat moment, was die tijd. Je zou zeggen, de spanning droop er aan alle kanten af. En dan begint de Heer te spreken. Waar zou hij het over hebben? Wat zou het eerste zijn wat de Heer tegen u zou willen zeggen? Als uw hart een woonplaats van God in de geest wordt. Is dat dat dan? Ja, dat is zo. Toen u de Heer Jezus leerde kennen als uw heiland, als uw verlosser, en toen u voor de eerste keer misschien zei, dank u wel Heer Jezus dat u voor mij aan het kruis uw leven wilde geven en dat u mij tot God wilde brengen en dat de Heere God nu in ons, in mij wil wonen, een woonplaats van God in de geest. Toen begon de Heer tegen u te spreken. Maar misschien was u nog zo vol van de gebeurtenissen, van die ontfermingen Gods, zoals ons hoofdstuk begint. Met wat er u is overkomen, wat u ten deel viel, wat uw hart vulde, wat uw leven anders maakte, compleet anders. Een nieuwe schepping. Het oude voorbij en het nieuwe gekomen. Een prachtige verandering, een enorme omkeer in uw leven. God gewrocht. Zoals een lied dat zegt. Schitterend. Maar toen wilde de Heer graag iets aan u kwijt. Wat dan? Nou, hij wilde u eerst iets vertellen over zijn zoon. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen om zichzelf, God, tot een offer te zijn. Zoals Abraham ooit een lam voorspelde die in de plaats van Isaac naar het altaar, naar het kruis zou gaan en daar zichzelf zou opofferen, een welriekende reuk voor God. Zo heeft de Heer Jezus zich aangeboden. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. De Heer Jezus. We hebben geen idee, lieve broeders, zusters, wat zich daar voor de grondlegging van de wereld al heeft voorgedaan. Ik probeer er wel in te komen, maar ergens komen er barrières en dan denk je, ik kom er niet doorheen. Ik probeerde dat gisteren in een toespraak en misschien probeer ik het nu weer. Voor de grondlegging van de wereld, voorgekend. Dan gaat het niet over u, maar het gaat mij nu over het lam, voorgekend, voor. Het lam, het offer. En het eerste wat de Heere, als hij een huis heeft hier op aarde, tabernakel de eerste keer, waarin de Heere ging wonen, dan gaat hij praten. Waarover? Daarover. Hij begint met u een gesprek over wat er was voor Sliedrecht bestond, voor Nederland een parlement had. Voor in Amerika een president was. Voor er een oorlog was in de Oekraïne. Een paar termen. voor de grondlegging van de wereld. Toen al. En daar heeft de Heere God zich over uitgeput. Sorry, niet omdat hij moe werd, maar hij wilde zo graag de volle lading aan u geven. Het volle ervan laten overkomen. En dat prachtige is in het Leviticusboek terechtgekomen. Dat hebt u in uw Bijbel al sinds jaar en dag. En daar staat dat hij, het begint dan in Leviticus 1, ik zal u over het offer wat gaan zeggen. Brandoffer. En ik weet wel, dat is misschien een hobby van me, maar ik wil het toch even kwijt, ook vanavond. Er zijn 5 van die hoofdoffers in het Leviticusboek. En het begint met het brandoffer. En het brandoffer is het moeilijkste om uit te leggen. Dat er voor mijn schuld betaald moest worden. Ja. Ja, ja. Nou ja, dat komt nog wel over, want ik had schuld. Dat er voor de zondige natuur, die zondige mens in mij, die alleen maar aanzet tot zondigen. Ja, ja, ja. Daar kom ik ook nog een keer achter. In zonde ontvangen en geboren. He, dat is die term die u wel eens hoort. Het is toch gebeurd? Ja, dat daar een oplossing voor moest komen. Amen. Dat er vrede met God moest komen. Ja, amen. Dat al mijn schuld en al mijn zonden weg moesten. Maar dat er een offer bestond die primair alleen maar bedoeld was om God te eren. Ja, dat is eigenlijk te moeilijk. Kan dat waar zijn, dat iemand aan het kruis hangt en daar al die narigheid en ook al die verkeerdheid, maar ook al die pijn en die ellende en die verwerping moest ondergaan om God te eren? Ja, voor mijn prut en voor mijn zonden, oké, maar brandoffer, moeilijk, ja, dat is niet zo makkelijk. Maar de Heer Jezus heeft in de allereerste plaats dat offer van het kruis van Golgotha willen dragen, willen ondergaan, om zijn vader te behagen. Om hem te etaleren in al zijn aspecten. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Onvoorstelbare grootheid, schitterende gedachten. De ene is nog hoger dan de andere. Zo heeft de Heer Jezus dat gedaan bij de vader, voor de vader. Goed, dat is al moeilijk staan. Maar dan komt het tweede offer in het Leviticusboek. En dat is het meeloffer, het spijsoffer. En heel technisch, dat is het enige niet-bloedige offer. Oh, heeft de Heer Jezus dan ook een offer gebracht, niet aan het kruis, niet bloedig, waarbij hij dus niet stierf, maar leefde? Ja. Dat heeft hij. Dat is het meelbloemoffer of het spijsoffer. Leviticus 2. Nou ja, dan worden ook nog dat stuk in 3 mootjes gehakt. Er zijn 3 soorten van die spijsoffers. Dat laat ik nu even geparkeerd staan. Maar de Heer Jezus is het prachtige spijsoffer. Dus dat offer van de Heer Jezus is niet begonnen toen hij aan het kruis genageld werd of zweepslagen kreeg bij die geesteling. Niet toen hij in de 3 uren van donkerheid alle schuld van jou voor God beleed alsof het zijn eigen schuld was. Nee, het lijden van de Heer Jezus is veel eerder begonnen. Ik heb u denk ik wel 10, 12 keer verteld van een predikant die ik heel jong nog. Ik weet niet meer hoe oud. Doet er ook niet toe. Maar die de Nederlandse geloofsbelijdenis op een middagdienst in onze kerk waar ik toen was en opgroeide. De Nederlandse geloofsbelijdenis wat anders las dan anderen. Die zei heel, nou ja, nogal nadrukkelijk, die geleden heeft. De hele tijd niks. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. hij bedoelde te accentueren dat het lijden van de Heer Jezus veel eerder begonnen is dan Pontius Pilatus in beeld kwam. Het lijden van de Heer Jezus is begonnen toen hij in de moederschoot van Maria was. Miniem, ja. Zo klein, die plek, amen. Daar begon het. Leert van mij dat ik nederig ben. Is er ooit een plekje te vinden, ook in de Bijbel, waar hij kleiner was, nederiger was, dan toen hij in de moederschoot van, in de baarmoeder van Maria kwam? U vindt hem niet. Daar begint het. Die geleden heeft. Zo klein. Is dat mijn koning? Is hij dat? De Allerhoogste? Is hij dat? De schepper van hemel en aarde? Volgens de Colossensebrief. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. Is hij zo klein geworden? Zo klein. En dat is doorgegaan. Je moet je dat eens één keer helemaal indenken, Heer Jezus. Het is een bijzonder moment dat u zo klein werd, zo nederig werd. Dat u op deze wijze begon met uw gang hier op aarde. En dat is gebeurd. En dat is doorgegaan, denk maar aan 12 jaar, denk maar aan 29 jaar. Ja, en dan beginnen we over de 30ste van onze Heer Jezus. Ja, toen begon zijn dienstwerk en nam hij contact op met Johannes de Doper. En enfin, dan begint de geschiedenis, naar uw gevoel. Maar het is veel eerder begonnen. Die geschiedenis tussen 30 en 33, dus tussen het begin en het einde aan het kruis, dat is 3 jaar, maar die 30 jaar die je daarvoor afgingen. Wat denkt u ervan? Dat hij, de heilige van God, daar in Nazareth opgroeide. En toen hij 30 was, waren daar nog meer jongens in dat gezin. Jacobus was er en Judas was er. En er zijn ook nog zusters geweest, zegt de Bijbel. En dat die beide jongens in elk geval zeiden, nou ja, het is wat overdreven door wat hij doet. Maar ze geloofden niet. Kunt u zich dat voorstellen, dat al die mensen die hem 30 jaar lang gezien hebben, 30 jaar lang geproefd hebben dat hij nederig was, 30 jaar lang geproefd hebben dat hij het goede zocht. Dat hij nooit zichzelf zocht, maar altijd wilde dienen. In alle opzichten gediend heeft. Dat ze hem van de steilte van hun dorp, van hun stad Nazareth wilden storten om hem om te brengen. Dat staat in de Bijbel. Dat is de Heer Jezus. Dat is het spijsoffer, broeders en zusters. Dat is een offer, een niet bloedig offer, maar het is wel een offer. Misschien wel een heel groot en zelfs een heel langdurig offer. In elk geval 33 jaar. Dat element, het spijsoffer, is tot een einde gekomen toen de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf en kon zeggen, het is volbracht. En dat is gebeurd. En we zingen daar een lied over graag. Het is volbracht. Al de eeuwigheden door zal dat refrein klinken. Het is volbracht. De Heer Jezus heeft het werk volbracht. En toen is hij gestorven. En u weet hoe dat verder ging. Hij is via de Olijvenberg teruggegaan naar God de Vader. En volgens Daniel 7 bij de oude van dagen gekomen. De mensenzoon die op de wolken des hemels bij de oude van dagen werd gebracht. En daar tot eer en heerlijkheid verheven is. En daar alle macht kreeg over alle koninkrijken die maar denkbaar zijn. einde. En toen? Toen zei Leviticus 23, toen kwam er een nieuw spijsoffer. Dat oude spijsoffer heb ik net geschetst. Toen kwam er een nieuw. Waar gaat het dan over? Gaat het dan over de Heer Jezus zelf? Nee, dan gaat het over de gemeente. Dan gaat het over dat wat op de Pinksterdag is ontstaan. Die uitstorting van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die in u is gekomen nadat u ging geloven. En die u aaneengevoegd heeft tot een gezelschap. Het lichaam van Christus, de gemeente. Het getuigenis van God op aarde. Dat nieuwe spijsoffer is ontstaan. En wat moeten die dan doen? Nou, hetzelfde. Een nieuw spijsoffer zijn. En dat is nu precies Romeinen 12. Daar hebt u de sleutel. En dat nieuwe spijsoffer betekent dat we hier op aarde laten zien wie de Heer Jezus is. Wat liet hij zien toen hij hier op aarde was? Wie zijn vader was. Die mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En nu zijn wij hier om te laten zien wie de Heer Jezus is. En waarom dan? Nou, vanwege de ontfermingen van God. Die enorme zegenstroom die u bereikt heeft. Die uw hart gevuld heeft. Die u tot lofprijzing bracht. Die enorme stroom van zegen in u. Ontfermingen van God. Wij dan gerechtvaardigd op grond van geloof hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Een schitterende climax van zegeningen heeft u bereikt. En dat is gebeurd. Want de Heilige Geest is in u gekomen. Onderpand, voorschot op wat nog komt. Onderpand van de toekomstige erfenis, zegt de Bijbel. En dat geweldige is in u. Maar vanwege die ontfermingen van God die u bereikt hebben, waar u kunt gaan genieten, moet u zelf een levend offer, heilig voor God, behagelijk voor God, uw redelijke godsdienst. En dan moet je niet naar de wereld gelijkvormig worden, want daar vind je dit niet. Ik hoef geen naam te noemen, maar u hoort misschien wel elke dag iets brallen over van wat hij allemaal gaat doen en hoe groot ons land of hun land wordt. Dan laat maar los, u snapt al lang waar ik het over heb. Dat bralt maar door, dat gaat maar verder. Is dat nederig? Och, de hoogmoed druipt eraf. En dat kan ook haast niet anders. Die mensen zijn allemaal hoogmoedig. Allemaal ik en wij. Is dat de Heer Jezus? Nee, die is hij en zij. Een hele andere taal. Compleet anders. En nu worden wij opgeroepen in Romeinen 12... om een nieuw spijsoffer voor de Heer te zijn. En als u die sleuteltje erop legt, dan denk ik, ja, nou, dan snap ik het wel. Nu pak ik al die tekst. Er zijn mensen bij die zijn zeer getalenteerd. Hier wordt gesproken over mensen die hebben genadegaven. Nou, de genade die gegeven is, profetie, of dienstbetoon, of onderwijs, of bemoediging, of uitdeling, leiding geven, van alles. We zijn op alle mogelijke manieren begiftigd met kwaliteiten, bijzondere kwaliteiten. En wat moet je dan doen? Nou ja, dat is het verhaal uit het Oude Testament van die ponden. Iedereen heeft een pond. Maar er zijn ook mensen met een talent, die hebben iets anders. Maar die hebben ook een pond. Maar hoe dan ook, ik wil even het verschil tussen die ponden en talenten laten staan. Dat is wel de moeite waard van het een keer uit elkaar te trekken. Maar we hebben die bijzondere kwaliteiten. Nou, dat dankt de gemeente. Maar wel dankbaar zijn dat ik hier ben. Oh ja? Oh, zo, waarom? Wil je de Heer Jezus dienen? Wat dacht u wat de duivel zegt als je een bepaalde taak voor de Heer verricht? Luther zei tegen Melanchthon, zijn vriend, vroeger, in het jaar 0 bijna, 1517 of... omtrent die tijd, toen Melanchthon zei, je hebt prachtig gesproken vanavond, Maarten. Ja, zei die Luther. Je bent de tweede die het zei, de duivel zei het ook al. Hele oude uitspraak. Het is waar. Je wordt onmiddellijk eigenlijk naar boven geschoven. Dan zit je op de troon. Ik be the big number one. Daar gaat hij. Is dat? Nee, dat is geen spijsoffer. Dat is helemaal geen offer. Dat is eerbetoon, claimen. Heeft de Heer Jezus dat gedaan? Ik ben onder u als een die dient. Ja, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. Hoe zou u vandaag uw geestelijke taak kunnen doen? Alleen maar als u kijkt naar hem. Heer Jezus, hoe mag ik u eer geven? Hoe mag ik u tonen in deze hoogmoedige wereld waar iedereen van eigen wijzigheid over de ander heen loopt. Zo ongeveer. Zo gek is het. Dat is nu de hele situatie. En dat staat hier. En mensen die misschien extra getalenteerd zijn, die lopen het meeste gevaar. Maar ook de mensen die niet getalenteerd zijn, die kunnen ten onder gaan aan onderwaardering van zichzelf. Dat kan ook. Omdat je dan vergeet welke ontfermingen van God jouw deel geworden zijn. Dus we moeten ons laten herinneren aan de ontfermingen van God, die genade van God, die liefde van God. Daar gaat het ook over, die liefde die ongeveinsd is, die in de Heilige Geest in jou is gaan wonen. De liefde van God is door de Heilige Geest in jou geplaatst. Je bent nu deelgenoot van de goddelijke natuur. Bam, bam, bam. Ik weet het wel, te hoog. Maar Gods liefde is in jou. Dus je hebt de capaciteit, je hebt het vermogen om lief te hebben. Ja, dat is niet wat de wereld heeft, die heeft dat niet. Die claimt alleen maar iets voor zichzelf. Maar dat gevende, dat bukkende, dat uitdelende van Jahwe, dat had de Heer Jezus, continu. En dat heeft hij nu aan jou gegeven. Zit in jou. Nou, dat wordt een hele opgave. Ja, inderdaad. Dat betekent dat je bezighouden met de liefde van God voedsel is voor dat nieuwe leven. En dat het ik-denken van een beetje hogerop, of ik heb meer dan hem, of meer dan haar, dat moet je loslaten. En dat is niet aan mij om dat te beoordelen. Dat doet de Heer zelf wel. Maar jij moet deze dingen eens waarnemen. Zou de Heer nu tegen jou zeggen, nu ik iets moois over de Heer Jezus heb laten weten, Leviticus 1, nu wil ik graag dat jij ook iets moois van de Heer Jezus laat zien. Oh, dan wordt Leviticus een heel ander boek. Dat wordt een boek van, oh, iets moois van de Heer Jezus. Ja, maar dat doet God toch als hij ons iets vertelt over wie hij is en over wat hij deed en doet. Ja, maar nu ben jij aan de beurt om dat ook te doen. Hoe dan? Nou, misschien wel om tanden te poetsen of om anderen te helpen met een rolstoel. Vul maar in. Niets is onogelijk, niets is onbelangrijk. Dat wat je kunt doen, dat mag je doen. En die liefde, die mag er ongeveinsd zijn. En ook onder elkaar lief hebben. Nou, ja. Nou, bij ons is liefde in de gemeente, zegt iemand. Dat heb ik ook wel eens geroepen. En een week later, dan is er bonje. Ik was heel ook jong nog in het geloof. Ik ben wel wat ouder. Ik mocht al meedoen aan het avondmaal. Dus het was wat jong, ik was wat ouder. Maar twee broeders na afloop van de dienst hadden elkaar echt bij de haren. Nog bij dat gebouw waar we toen waren. En ik schrok me wezenloos. Ik dacht, hoe kan dat nou? En nu denk ik, ja, och, ja, ik snap het nu wel. Het is nog niet goed, natuurlijk niet. Maar die liefde, zou u willen proberen om de liefde van de Heer Jezus, die u zo bijzonder gezegend heeft, En u voorzien heeft van alle genadegaven die maar denkbaar zijn. En van alle kwaliteiten die u hebt. En of dat nu is in het lezen, of in het spreken, of in het luisteren, of in het wandelen, of in het handelen met je handen. Wat ook. Maakt niet uit wat. Zou u dat niet willen zeggen, Heer Jezus? Wat zou het fijn zijn als de buurman mij ziet, maar dan u eer gaat geven. Nou, dat is wat hier staat. En niemand kwaad met kwaad vergelden, uiteraard niet. Voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Nou, al die praktische dingen die in dit hoofdstuk staan, die krijgen glans omdat we de Heer Jezus laten zien. Betekent dat dat allemaal goed gaat? Nee, de Heer Jezus hebben ze met alle respect ook slecht behandeld. Ze hebben hem gewoon onterecht veroordeeld. Het was een volstrekte leugen om hem te veroordelen. Maar ze hebben het wel gedaan. Heeft hij toen gescholden? Hij zweeg. Heeft een paar keer gezegd: als ik iets verkeerd gedaan heb, zou u het willen zeggen. Maar als ik het niet verkeerd gedaan heb, waarom slaat u mij dan? Dat is de Heer Jezus. Lieve broeders en zusters, hier staan we. En nu mogen we samen dat nieuwe leven gaan leven. Dat is Romeinen 12 en dan is het een schitterend hoofdstuk. Echt waar, daar heb je wat aan. Daar kun je elke dag misschien wel even naar kijken en je dan de vraag stellen: hoe gaat het met mijn buurman, hoe gaat het met mijn familie, hoe gaat het met mijn koffieuurtje op het werk? Hoe gaat het daar? En wie ben ik daar? En Heer Jezus, ik wil zo graag u laten zien. Uw woorden waren vriendelijk, zegt een lied. Uw stem was altijd zoet. En als ze mij horen, horen ze hem. Die eenvoudige vragen. U bent voorzien van allerlei kwaliteiten, bijzondere kwaliteiten. God heeft het u gegeven. En met die kwaliteiten die u van God gekregen hebt, mag u hem dienen. Dat is de inhoud. Terwijl er ook onderling liefde moet zijn. In vrede leven met alle mensen. Een poging wagen om iets van het vrederijk te tonen. Kortom, door de bocht, even kort door de bocht. U bent nu dat spijsoffer. Voor God welbehagelijk. Tot zijn eer, tot zijn glorie, voor hem en voor zijn eer. Een nieuw spijsoffer voor de Heer. Toen hij hier was, was hij het. Tuurlijk. Maar nu hij bij de Heer is in de troon, nu ben jij het. Dat is kort door de bocht de inhoud van één hoofdstuk. Wij mogen vertellen, ook door onze daden, ook door onze houding, wie de Heer Jezus is. En misschien zien ze iets aan ons, wat jaloers maakt. Waarvan ze zeggen, ja, dat is niet de politiek in Den Haag, of dat is niet de wereldpolitiek in Washington. Nee, dat klopt. Maar wat is het dan wel? Is het de Heer Jezus of gaat het dan nog om u? Dan kan het nog om een mens gaan, om de eer in de gemeente. Als de brieven van Johannes u vertellen dat er een meneer is in de gemeente die graag de eerste wil zijn. Weet je wel, en er is bonje over. En dan wordt iemand weggestuurd omdat hij daar niet mee eens is. En de meeste bijbeluitleggers hebben al lang verteld dat broeders Quintus nog bestaat, de vijfde. Broeder Quartus komt voor in de Bijbel, dat is de vierde. Broeder Tertius komt voor, dus de derde. Secundus komt voor als broeder, dat is de vierde. Maar broeder Primus wordt nooit genoemd. Die komt in 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes naar u toe. Die wil graag de eerste zijn. Maar dat moet dus net niet. Dat is het omgekeerde van hier. En van harte hoop ik dat dit kleine mooie stukje uw hart beroert en dat u daar niet los van komt de volgende dagen, de eerste dagen van de week. Prijs de Heer. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Voor die ene, Vader, die hier op aarde was, die de Allerhoogste was, de Schepper was. die ook precies wist wat er ging gebeuren en wat er omging in die mensen met wie hij sprak. En hij was de dienaar. Ik ben onder hen als een die dient. Die gezindheid, zei hij nu, die ook in Christus Jezus was, die het aan God gelijk zijn, niet als roofgoed heeft geacht, maar zichzelf heeft vernederd, de mensen gelijk geworden. De Heer Jezus, hij is het spijsoffer. Hij is het meeloffer, hetzelfde woord. En hij was het offer. En zouden wij nu ook tegen u mogen zeggen, wij willen onszelf graag u ten offer geven. Zodat u er eer van krijgt in wat we zeggen, of waar we lopen en wat we bedoelen. We willen u danken voor Romeinen 12. We bidden u dat de Heilige Geest in ons werkt. Laat ook iedereen die vanavond meekeek buiten deze zaal om, ook geraakt worden. En misschien ook later als dit bekeken wordt, dat dat nog een effect heeft. Maar dat het ook onszelf aanzet om als een spijsoffer, een levend, heilig offer, God gewijd te zijn en dienend hier op aarde verder te trekken. Totdat de Heer Jezus komt en ons zal belonen voor wie hij is zelf, voor wat hij zelf in ons gewerkt heeft. Dank u wel voor deze zegen en we prijzen uw naam. Amen.